Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. De Tools van psychiater Phil Stutz en psychotherapeut Barry Michels is een praktisch zelfhulpboek over psychologische verandering. Het vertrekt niet vooral vanuit het langdurig analyseren van iemands verleden, maar vanuit de vraag wat iemand kan doen op het moment dat angst, uitstelgedrag, woede, onzekerheid of piekeren de overhand krijgen. De auteurs presenteren 5 mentale oefeningen, die zij tools noemen. Elke oefening combineert verbeelding, aandacht en een concrete innerlijke houding. Het doel is niet om ongemak onmiddellijk weg te nemen, maar om ondanks dat ongemak in beweging te komen. Daarmee richt het boek zich op mensen die begrijpen wat hun probleem is, maar merken dat inzicht alleen geen gedragsverandering oplevert. Stutz en Michels beschrijven obstakels als mogelijke ingangen naar moed, discipline en creativiteit. Die directe, activerende benadering verklaart de aantrekkingskracht van het boek. Tegelijk vraagt de methode om herhaling en een open houding tegenover taal en beelden die soms spiritueel of abstract kunnen aanvoelen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, verlangen omkeren maakt vermijding tot een beginpunt. De eerste tool, reversal of desire, richt zich op vermijding. Mensen stellen niet alleen lastige taken uit, maar mijden ook gesprekken, gevoelens en situaties waarin zij zich kwetsbaar kunnen voelen. Volgens Stutz en Michels wordt die neiging sterker wanneer pijn uitsluitend als een signaal van gevaar wordt gezien. De oefening vraagt daarom om de verwachte pijn bewust onder ogen te zien en er innerlijk naartoe te bewegen in plaats van eromheen te organiseren. Het is geen advies om roekeloos te zijn of grenzen te negeren. De kern is dat veel alledaagse blokkades pas verdwijnen nadat iemand het ongemak van een eerste stap heeft aanvaard. Denk aan een moeilijk telefoontje, het tonen van eigen werk of het starten met een taak die al weken blijft liggen. De tool verschuift de vraag van hoe vermijd ik dit gevoel naar, kan ik dit gevoel verdragen terwijl ik handel? Dat onderscheid is belangrijk. Wie wacht tot angst, schaamte of weerstand verdwenen zijn, maakt vooruitgang afhankelijk van een stemming. Wie leert handelen met die gevoelens aanwezig, bouwt ervaring op dat ongemak tijdelijk en hanteerbaar is. De benadering past bij de centrale term voorwaartse beweging. Groei wordt niet voorgesteld als een definitieve overwinning op weerstand, maar als een herhaald besluit om niet door weerstand te worden gestuurd. Ten tweede, Active Love onderbreekt woede en hardnekkige wrok. De tweede tool, Active Love, is bedoeld voor momenten van boosheid, irritatie en wrok. Stutz en Michels behandelen woede niet als iets dat simpelweg onderdrukt moet worden. Zij laten zien dat aanhoudende rancune de aandacht vastzet op een ander, waardoor die ander als het ware de innerlijke toestand blijft bepalen. De oefening vraagt de lezer om bewust gevoelens van liefde of warmte op te roepen en die zonder voorbehoud naar de persoon te richten op wie men boos is. Dat betekent nadrukkelijk niet dat schadelijk gedrag goedgekeurd moet worden, dat vergeving verplicht is of dat grenzen overbodig worden. Het functionele doel is zelfstandiger de eigen mentale energie terugnemen uit een conflict. Deze nuance maakt de tool bruikbaarder dan een algemene oproep om positiever te denken. Een grens kan nog steeds nodig zijn en een conflict kan nog steeds besproken moeten worden. Maar handelen vanuit voortdurende innerlijke vergelding levert vaak minder helderheid op dan handelen nadat de emotionele greep wat is verminderd. De methode veronderstelt dat een gekozen innerlijke reactie invloed kan hebben op een automatische emotionele cyclus. Voor lezers kan dat ongewoon klinken, vooral wanneer de boosheid terecht voelt. Juist daarom vraagt de oefening om praktijk. Haar waarde ligt niet in het ontkennen van onrecht, maar in het voorkomen dat wrok iemands aandacht, oordeel en gedrag volledig organiseert. Ten derde, inner authority vervangt afhankelijkheid van goedkeuring door zelfexpressie. Met inner authority richten de auteurs zich op onzekerheid en de behoefte aan externe goedkeuring. In sociale of professionele situaties kan iemand zo sterk bezig zijn met de vraag hoe anderen hem beoordelen dat spreken, creëren of beslissen moeilijk wordt. Stutz en Michels stellen daar een oefening tegenover waarin de lezer zich verbindt met een innerlijke bron van waardigheid en autoriteit. De bedoeling is niet om zichzelf boven anderen te plaatsen of kritiek af te wijzen. Het gaat erom dat iemands recht om aanwezig te zijn niet telkens opnieuw hoeft te worden verleend door een publiek, leidinggevende, partner of beoordelaar. Dat heeft een concrete gedragsmatige consequentie. Iemand kan een idee uitspreken, werk laten zien of een gesprek aangaan zonder eerst zekerheid te eisen dat de reactie positief zal zijn. De tool is daarmee nauw verbonden met authentieke zelfexpressie. Authentiek betekent hier niet dat iedere impuls ongefilterd geuit moet worden. Het betekent dat iemand niet uitsluitend communiceert vanuit aanpassing, angst of imagobeheer. De auteurs gebruiken verbeelding als tegenwicht voor een vaak automatisch patroon van zelfverkleining. Voor sommige lezers is dit het meest abstracte onderdeel van het boek, omdat de innerlijke beelden persoonlijk moeten gaan werken. De onderliggende psychologische les blijft echter helder. Zelfvertrouwen groeit niet alleen door complimenten of prestaties, maar ook door herhaaldelijk te handelen vanuit een intern gevoel van legitimiteit, terwijl beoordeling van buitenaf onvermijdelijk blijft. Ten vierde, Grateful Flow geeft piekeren een andere richting. De tool Grateful Flow is ontworpen als antwoord op obsessief piekeren en negatieve gedachten. Piekeren probeert vaak onzekerheid op te lossen door dezelfde dreiging steeds opnieuw te analyseren. Dat kan tijdelijk voelen als voorbereiding, maar leidt geregeld tot meer spanning en minder handelingsvermogen. Stuts en Michels kiezen niet voor een debat met elke angstige gedachte. In plaats daarvan laten zij de aandacht actief verschuiven naar concrete elementen waarvoor men dankbaarheid kan ervaren. Die verschuiving is geen ontkenning van problemen. Een reële zorg over werk, gezondheid of een relatie kan nog steeds aandacht en praktische actie vragen. Het verschil is dat de geest niet uitsluitend gevoed wordt door wat ontbreekt, mis kan gaan of buiten controle ligt. Door bewust waardering te richten op wat er wel is, probeert de oefening een stroom van aandacht op gang te brengen, die minder door dreiging wordt beheerst. De term flow benadrukt dat dankbaarheid volgens de auteurs geen eenmalige opsomming is, maar een doorlopende innerlijke beweging. De praktische waarde zit in de timing. Juist wanneer de gedachten versnellen, is een korte oefening vaak beter uitvoerbaar dan een uitgebreide analyse van alle mogelijke scenario's. Wie daarna nog een probleem moet oplossen, kan dat vanuit meer mentale ruimte doen. De beperking is eveneens duidelijk. Grateful Flow vervangt geen professionele hulp bij ernstige angstklachten en neemt externe oorzaken niet weg. Binnen de opzet van het boek is het een manier om de relatie tot onrust te veranderen, zodat piekeren niet automatisch het stuur overneemt. Tot slot, Jeopardy maakt discipline afhankelijk van dagelijkse herhaling. De vijfde tool, Jeopardy, gaat over wilskracht en discipline. Stuts en Michels keren zich tegen het idee dat motivatie een betrouwbare, blijvende voorraad is. Veel mensen wachten op zin, energie of de perfecte planning voordat zij schrijven, trainen, opruimen of een moeilijk project voortzetten. De auteurs benadrukken juist een dagelijkse confrontatie met weerstand. De naam van de tool verwijst naar het besef dat het opgeven van essentiële inspanning gevolgen heeft, terwijl aanhoudende actie een leven meer richting kan geven. De oefening gebruikt een urgent innerlijk beeld om iemand aan te zetten tot het uitvoeren van wat hij liever vermijdt. Daarmee is het geen neutrale productiviteitstechniek, maar een moreel en existentieel geladen oproep om niet passief te worden. Het sterke punt is dat discipline wordt gekoppeld aan herhaling, niet aan een uitzonderlijk moment van inspiratie. Kleine handelingen tellen omdat zij de gewoonte versterken om in actie te komen. Tegelijk is een kritische lezing nuttig. Urgentie kan behulpzaam zijn bij uitstelgedrag, maar kan ongezond worden wanneer iemand al overbelast is of zijn eigen waarde volledig aan prestaties koppelt. Het boek werkt het best wanneer de tool wordt gebruikt voor betekenisvolle verplichtingen met realistische grenzen. In samenhang met de andere vier tools is Jeopardy de stap van innerlijke oefening naar zichtbaar gedrag. Vermijding, boosheid, onzekerheid en piekeren worden niet alleen begrepen, maar moeten uiteindelijk plaatsmaken voor een terugkerende daad van betrokkenheid. Concluderend. De tools is vooral geschikt voor lezers die niet alleen hun patronen willen begrijpen, maar ook behoefte hebben aan korte oefeningen voor het moment waarop zij vastlopen. Mensen die uitstellen, in conflicten blijven hangen, sterk afhankelijk zijn van waardering, veel piekeren of moeite hebben met consequente inzet, zullen de thema's direct herkennen. Het boek kan ook bruikbaar zijn voor creatieve professionals en leidinggevenden, omdat het zelfexpressie en handelen onder druk centraal stelt. De praktische opbrengst ligt niet in een diagnose, maar in een vaste taal voor terugkerende innerlijke obstakels en in oefeningen die snel toegepast kunnen worden. Intellectueel interessant is de duidelijke breuk met zelfhulp die vooral uitleg, inzicht of positieve bevestiging biedt. Stuts en Michels stellen dat verandering vaak begint met een bewuste actie, terwijl het ongemak nog aanwezig is. Daarmee onderscheidt het boek zich van methodes die eerst volledige emotionele helderheid of motivatie lijken te vereisen. De aanpak is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. De visualisaties en de soms grootse, spiritueel getinte formuleringen kunnen abstract aanvoelen. Ook vraagt het resultaat om herhaald oefenen, niet om het eenmalig lezen van een inzicht. Wie een wetenschappelijk handboek met uitgebreid onderzoek zoekt, zal elders meer onderbouwing vinden. Wie daarentegen een direct, samenhangend arsenaal zoekt om automatische reacties te onderbreken, vindt hier een herkenbare en ongewoon actiegerichte benadering. Bij ernstige psychische klachten kan het boek ondersteunend zijn, maar het is geen vervanging voor professionele behandeling. Als je ons wilt steunen veel stuts, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.